Pfingst du brennst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede voor u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu samen zingen uit de bundel Weerklank, lied 286, 1, 2 en 4. Loof God die zegent al wat leeft. Lied 286, 1, 2 en 4.
Thank you.
belijden nu met elkaar het geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En we zingen daarna als Amen Psalm 118 vers 7. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Psalm 118 vers 7. Wij geloven en belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Laten we samen bidden om de opening van het woord. Wij loven u en prijzen uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. We aanbidden u in lied en gebed, Heer Jezus, Zoon van God, die zit aan de rechterhand van de Vader, onze Koning. We danken u dat we vanmiddag ook hier mogen samen zijn, in de kerk. De plek waar hemel en aarde elkaar raken, God en mensen samenkomen. Dat is uw verlangen. U hebt ervoor gekozen om daar waar uw gemeente bijeen is, niet het minst op de zondag, in haar midden te zijn. We verbazen ons daarover. Het is uw genade. Als wij ergens dicht bij u kunnen zijn en u dicht bij ons bent, dan is het hier en nu. Bij ons hier in de kerk en bij ons die meekijken en meeluisteren thuis. We weten ons in u verbonden en we zien er naar uit, Heere God, dat deze dienst een gezegende dienst zal zijn, een echte ontmoeting. Dat we aangeraakt worden door uw Heilige Geest, die het hart weet te vinden, die ons beweegt en die de beweging van het geloof gaande houdt. Waar zouden we zijn zonder u, Heilige Geest van God? En op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren verlangen wij naar U en naar Uw komen opnieuw. Zoals eens op het Pinksterfeest, zo ook nu weer. Met de krachten in het vuur dat U eigen is. We bidden U, wees vanmiddag ons nabij. Want waar U bent, daar gaat de Bijbel open. Op een manier die ons bijblijft. En daar bidden we om. Breng oude woorden tot leven. En we bidden U dat ook onze harten open zijn om te horen, om te geloven, om te gehoorzamen en te aanbidden. U, de levende Heiland, koning aan de rechterhand van de Vader, maar ook onze hoge priester. Door en door met ons bewogen, die voor ons bidt en het voor ons opneemt. Die ver is en nabij. Zegen ons hier in deze kerk, in het hart van deze stad. Zegen ons thuis. Samen of misschien alleen. We bidden het U uit genade. Amen. Ik wil met u deze zondagmiddag lezen uit het Nieuwe Testament, uit de Hebreeënbrief. Twee gedeelten. Om te beginnen een aantal versen uit Hebreeën 2 en het eerste van hoofdstuk 3. Hebreeën 2 vanaf vers 16. In deze brief vraagt de schrijver nadrukkelijk aandacht voor de verhoogde Christus, die nu nog hoger verheven is dan de engelen, bij God in zijn hemel, maar die ook mens geworden is. Hebreeën 2 vers 16. Want werkelijk, Hij, dat is Christus, neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest Hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een trouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, namelijk om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin Hij zelf geleden heeft toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, ze hulp komen. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. En dan de tweede schriftlezing is Hebreeën 4 vanaf vers 11. De schrijver roept de herinnering op aan de woestijntocht. De Israëlieten die door de woestijn heen trokken. Velen van hen kwamen het beloofde land, hier de rust genoemd, niet binnen. En dat is een geschiedenis die te denken geeft, begrijpen we uit zijn schrijven. Hij zegt dan in Hebreeën 4 vers 11... laten wij ons dan beijveren om die rust, om dat beloofde land binnen te gaan. Opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van de Israëlieten van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie we rekenschap hebben af te leggen. Nu we dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten we aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Tot zover. De drie laatst gelezen Bijbelversen zijn de tekst voor de verkondiging. Hebreeën 4, vers 14, 15 en 16. En als thema schrijf ik boven de preek fragment van het lied dat we net hebben gezongen. Die ver is, is nabij. We hebben gelezen van de hoge priester. We zingen ook van hem Psalm 110, een psalm die ook in Hebreeën meerdere keren wordt opgepakt. En we zingen van die psalm het eerste en vierde vers. Psalm 110, 1 en 4. Na de verkondiging zingen we de berijming van het gebed des Heren, het achtste vers. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Gebed des Heren, vers 8. Die ver is, is nabij. Gemeente van Christus, de Gorkum, zusters en broeders. In gedachten zie ik ze nog staan, de discipelen. Ze staarden hem, Jezus, na. Terwijl ze elkaar nog één keer spraken, maakte ineens Jezus' voeten zich los van de aarde. En voordat die discipelen het goed en wel in de gaten hadden, was hij opgenomen in de hemel. En ze zijn sprakeloos. Wat ook zeggen op dat moment. Hemelvaart is in elk geval een hoogtepunt. Letterlijk. Want ze bevinden zich op dat moment op de Olijfberg. Maar niet alleen daarom is hemelvaart een hoogtepunt. We ontdekken dat vanmiddag. Terwijl die discipelen, ik blijf ze nog even in de gaten houden, Jezus nastaren, is er ineens die wolk. Die wolk die hem aan het zicht onttrekt. En weg is Jezus. En misschien hebben jullie jongens en meisjes je het ook wel eens afgevraagd van, hoe was dat daar op hemelvaart? Waar is Jezus precies gebleven? Wie is hij nu? En is hij in de hemel aan het uitrusten van al het werk op aarde? Of misschien ook niet? Wie zal het zeggen? De schrijver van de brief waarvan we een stukje gelezen hebben vanmiddag zegt er iets over. Je zou kunnen zeggen, we krijgen door het lezen van Hebreeën 4 een kijkje in de hemel. We kunnen even achter die wolk kijken die op hemelvaart Jezus aan het zicht onttrok. Een blik in de hemel. En dat is niet voor niks. Deze brief aan de Hebreeën is een indringende aansporing. Een brief geschreven aan christenen aan het einde van de eerste eeuw van onze jaartelling. Hebreeën, dat wil zeggen geschreven aan Joden die christen geworden zijn. Maar zo proeven we uit deze brief, zij dreigen achterop te raken. Deze jonggelovigen. Ze dreigen te verslappen in het geloof, zo lezen we in de voorafgaande hoofdstukken. En wat doet de schrijver dan? Die haalt de geschiedenis van Israël op, die tocht door de woestijn, hier in hoofdstuk 4. En hij brengt het nog weer eens even in herinnering. Ze waren bevrijd uit Egypte en toen ging het naar het beloofde land. Maar voordat ze daar waren, die gelovigen van God toen. Velen zijn er niet eens gekomen. Er zit spanning in Hebreeën 4. Bevrijd door God zelf. En toch niet de rust binnengegaan. Toch niet in het beloofde land gekomen. Dat kan dus. En hoe kwam dat dan? Omdat ze onderweg ongehoorzaam werden. Heden, als u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, klinkt het dan in Hebreeën 4. De schrijver citeert Psalm 95. Verhard je hart niet, maar dat deden die Israëlieten juist wel. Ze negeerden de stem van God, gingen hun eigen weg en het bleek een doodlopende te zijn. De schrijver haalt die geschiedenis natuurlijk niet voor niets op. Hij maakt zich zorgen. Hij ziet het zich herhalen. Hij ziet hetzelfde nu opnieuw gebeuren. Gelovigen, christenen, door God bevrijd als uit Egypte, die het beloofde land, de rust, dreigen te missen. Daarom laten wij ons dan beijveren. U hoort de klem in zijn woorden. Laten wij ons beijveren om die rust binnen te gaan. Ons inspannen, de hemel binnen te gaan. Kennelijk gaat dat niet vanzelf. En je proeft zijn bewogenheid, hè? Hij zegt ook niet jullie daar. Nee, hij zegt wij, laten wij ons beijveren. Hij is zo bewogen met die gelovigen van toen, die jonge christenen. Hij moet er niet aan denken dat er ook maar eentje zal zijn die dat voorbeeld volgt. dat slechte voorbeeld van Israël en onderweg van God weer losraakt en zichzelf zo ten val brengt, zichzelf buiten de hemel zet. Dat doet God niet. Dat doen wij zelf. Door ongehoorzaamheid. Daarom die voortdurende herhaling in deze brief om te volharden, vast te houden in het geloof. Ja, geloven in God, Christus navolgen, christen zijn, heeft inderdaad iets van trekken door de woestijn. Ik denk dat we dat allemaal op onze eigen manier ook zo ervaren. Dat niet vanzelf gaat. Volhardend luisteren naar God en naar zijn stem. Dat is toch vaak struikelen, vallen en weer opstaan. En zo gaat het richting het beloofde land. Wat nu? De schrijver weet het. Want dan komen ineens die versen 14 tot en met 16. En wat doet hij hier? Hij wijst de christenen toen en ons vandaag, midden in dit leven dat veel heeft van trekken door de woestijn, omhoog. Ik denk dat dat ook de zin is van de hemelvaartsdag. Dat is een dag die ons helpt om midden in het leven weer even omhoog te kijken. We hebben dat nodig om te weten hoe het zit. Dat Hij, Christus, daar zit. Wij hebben, zegt hij dan, en je hoort de vreugde terwijl die schrijft, wij hebben een grote hoge priester. Dus wat doet die schrijver? Eerst haalt hij de woestijnreis op, maar hier in deze verse, zo lees ik ze, haalt hij ook op dat God in die woestijn een tabernakel gaf. Die was er ook. En dat hij in die woestijn ook een hoge priester gaf. En niet alleen toen, hij geeft er ook nu een, zegt hij. En dat is er eentje met een hoofdletter. Een grote hoge priester. Dat wil zeggen, dus niet zomaar één, maar eentje jongens en meisjes die met kop en schouders boven alle andere hoge priesters uitstak. Het gaat hier in de Bijbel over een heel unieke hoge priester. En we kennen hem. Want, zegt de schrijver dan, die grote, die unieke hoge priester, dat is Jezus. De Zoon van God, die Jezus die bij ons was hier in de wereld en die met ons optrok. Hij is het. Dus, hemelvaart, een wolk. Waar is die nu en wie is die nu en wat doet hij nu allemaal? We krijgen hier een blik in de hemel. Jezus die naar de hemel ging, hij is hoge priester. Nu. Een grote, dat verwijst naar zijn verhevenheid. Hij is ver verheven, veel meer grootse dan de engelen, stamelt de schrijver in het eerste hoofdstuk. Hij is ook nog veel meer en verhevener dan Mozes, met wie hij hem vergelijkt. En hij is ook veel grootser en verhevener dan Aaron, met wie hij Jezus ook vergelijkt. Met andere woorden, wat een geweldige heiland hebben we in de hemel. Groots, groot, uniek. En waarin zit dat unieke van deze hoge priester? onder andere hierin. We lezen dat er staat dat hij door de hemelen is doorgegaan. En dat doet denken aan die gewone hoge priester in de tabernakel. Die ging één keer per jaar door het heilige. En dan ging die achter het voorhangsel het allerheiligste binnen. Om tot God te gaan. Want God woonde, dat was de voorstelling van Israël, in dat allerheiligste. En dat is nou precies wat Jezus ook doet. Dat is hemelvaart. Wat is er precies gebeurd achter die wolk? Jezus werd in de hemel opgenomen en is toen door de hemelen heen gegaan als door het heilige. En hij is gegaan tot bij God. En dan komt het unieke van deze hoge priester om bij God te blijven. Die gewone hoge priester, die ging één keer per jaar het allerheiligste binnen. En als hij daar zijn werk had gedaan, ging hij weer terug. Jezus niet. Hij is gekomen tot bij God om bij God te blijven. En hij is daar nog. Dag en nacht. Want deze hoge priester is een eeuwige hoge priester. En hij is daar bij God voor u en voor jou. Hij is daar dicht bij God om op te komen voor ons. In de bres te springen voor jou. En daarom die aansporing in vers 14 om aan deze belijdenis vast te houden. De schrijver bedoelt te zeggen, bedenk je, juist in de woestijn, juist wanneer je hier beneden ervaart dat geloven niet vanzelf gaat. En hoe lastig het is om volhardend achter Jezus Christus aan te blijven gaan. Bedenk je wie Hij is in wie je mag geloven. Je belijdt toch dat Hij is een grote hoge priester? Laat dat niet alleen bij woorden blijven. Hou daaraan vast. Leef daaruit, niet vergeten, neem serieus wat je gelooft. Nogmaals, daarin zie ik de zin van Hemelvaartsdag. En van op die dag ook gewoon naar de kerk komen, dat we weer worden opgescherpt en dat het je weer te binnen gebracht wordt in wie je mag geloven. Jezus, mijn heiland. Hij is hoge priester. Ja, maar wat heb ik daar dan aan? Nou, dat lezen we in vers 15 en 16. Want deze hoge priester, die dus in de hemel is, die is ons op een bijzondere wijze nabijgekomen. Dus we hebben hier te maken met een hoge priester die niet ver van ons afstaat. Inderdaad, hij die ver is, is nabij. Hoe dan? Omdat hij met je meevoelt. Omdat hij een hoge priester is die met je meeleidt, meebeweegt, meebewogen is. Hij is immers één van ons geworden. Dat lazen we in Hebreeën 2. Met andere woorden, die hoge priester daar in de hemel, die kent je. En die kent jou en mij door en door. Anders gezegd, deze hoge priester weet wat het is om mens te zijn. Want hij is in onze huid gekropen. Letterlijk. Dat is kerstfeest. Hij is in onze zwakheden gekomen. Gekropen. En daarmee bedoelt de schrijver dat ook Christus, die hoge priester, zoon van God, verzocht is. Net als wij, in alles. Het vuur is hem ook na aan de schenen gelegd. Hij was ook in de woestijn. Er is ook aan hem getrokken om hem onderuit te halen, van God los te trekken. Er is aan hem getrokken niet alleen toen hij in de woestijn was, zoals Israël. Er is niet alleen aan hem getrokken toen hij een volwassene was, maar ook toen hij een jongere was. Er is ook aan Jezus getrokken toen hij tiener was, zoals jij. Hij kent de verleidingen. Hij weet van verzoekingen. Verzoekingen, verleidingen, beproevingen. Nou ja, denk aan de Israëlieten die gingen door de woestijn. Ze kregen te maken met tegenslagen volop. Ze leden honger. Ze hadden dorst. Wat was nou elke keer de verzoeking om in die beproevingen zich te keren tegen God, te gaan mopperen, in plaats van in de tegenslagen en teleurstellingen zich in een stil vertrouwen te geven aan hem, de bevrijder? Nog een verleiding. Terug naar Egypte. Hoe vaak hoor je ze dat niet zeggen? Juist bij de tegenslagen. Waren we maar in Egypte gebleven? Terug naar Egypte, dat is terugvallen in het oude leven. Dat is een verzoeking. Weer slaaf worden. Slaaf van de zonde, zou Paulus zeggen. Er wordt aan je getrokken. En nog een andere verleiding is dat we, zoals de Israëlieten, het gouden kalf, andere goden erop nahouden. Nee, niet in plaats van God, de Israël ook niet. Ze dienden de Heere nog, maar naast hem ook en met hem het gouden kalf. Natuurlijk neem je God serieus, maar tegelijkertijd hou je er stiekem goden op na. Dingen in je leven, mensen in je leven, waarin je je geluk zoekt, die jou helpen moeten, waarin je investeert, die voor jou minstens zo belangrijk zijn als God. Een verzoeking. Een verzoeking, dat is alles waarin je je geluk, betekenis, zin van je leven zoekt, maar ondertussen ver bij God vandaan. Wat is onze eigen zwakheid? Wat is jouw zwakke plek? Is goed om te weten onderweg. Omdat er één is die precies weet waar je zwakke plekken zitten en niet nalaten zal om je via die route onderuit te halen bij God vandaan. Hoe houd ik het vol? Hoe houd ik vast aan God? Hoe blijf ik overeind? En dan komt deze tekst. En dan worden wij hier beneden op Jezus Christus gewezen. Hij, die hoge priester, en dat is de boodschap hier, weet daarvan, kent je, weet van die verleidingen. Hij is door dezelfde verleidingen, door dezelfde beproevingen heen gegaan tot op het kruis. De verleiding, de beproeving om los te laten, om ook aan God ongehoorzaam te zijn en niet hem te vertrouwen. Maar hoezeer het vuur Jezus ook na aan de schenen werd gelegd, hij liet niet los. Mijn God, mijn God. Hij bleef aan zijn Vader gehoorzaam. Hij bleef overeind. Zondigde niet. Waarom vertelt u ons dit? schrijver van de Hebreeënbrief. Wel, omdat hij volhield, omdat hij vasthield aan God, kan hij ons hier beneden in die woestijn, in dat gevecht van het geloof, zeg maar, helpen. Dat staat in vers 16. Let op dat woord. Helpen, te hulp komen. En dat is nou precies wat die hoge priester het allerliefst doet. Hebreeën 2 vers 18. Waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Ons dus. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hulp op het juiste tijdstip, lees ik in vers 16. Dat is hulp nu. En dat is hulp vandaag. Dus al heeft hij ons verlaten, hij laat ons niet alleen. Maar hoe helpt hij ons dan? Is het niet door zijn Heilige Geest? Dat is toch de helper bij uitstek. Is zijn naam ook niet Trooster? En die naam betekent toch zoveel als helper, eerste hulp. Hij helpt ons door zijn Heilige Geest. Zijn wij zwak? Ik loop er elke dag tegen op. Zijn sterkte is groot. De kracht van de Heilige Geest is goddelijke kracht. Hij is het die ons opricht. Hij is het die ons geloof weer op de been zet. En die je kwetsbare geloof sterk maakt en staalt. Hij, de Heilige Geest, laat je delen in de kracht van Christus. Kracht om met concrete zonden in je leven te breken. En met even concrete verleidingen te weerstaan. Dat is één. Hij helpt ons door de Heilige Geest. Maar ook zo schiet hij ons te hulp. Dat hij als een echte hoge priester voor ons verzoening doet. En dat is ook gewoon nodig. Voor al die keren dat ik het laat afweten. Voor al die keren dat ik faal, val, gewoon zondig. Daar reageert hij op. Hij, de hoge priester, de grote, de unieke. Uniek is die omdat hij bij God kwam om bij God te blijven. Maar hij is ook daarom uniek omdat hij eens en voor altijd het offer heeft gebracht. Die hoge priester beneden, die moest elke keer opnieuw een offer gaan brengen. Want het offer dat hij bracht was niet voldoende. Maar dat van Jezus wel. Zijn offer is echt genoeg. Want hij bracht het offer van zijn eigen leven. Welke hoge priester doet dat? Hij. De hoge priester ging achter dat voorhangsel het heilige, allerheiligste binnen. En dan sprenkelde hij wat bloed op het verzoendeksel dat over de ark lag. En hij sprenkelde wat bloed voor het verzoendeksel. Op die ark, de troon van God. En zo ook Jezus. Hij is nu bij God en hij wijst de Heere God voortdurend op het offer dat hij heeft gebracht. En op hetzelfde moment wijst hij de levende God op u en op jou. En zegt in mijn naam, Vader, vergeef. En zijn bloed bedekt alle zonden. Ik zie ze nog, maar God niet meer. En dat is het belangrijkste. En omdat ik het soms bijna niet geloven kan, schiet hij mij te hulp. Ook op die manier. In doop en avondmaal. Laat hij het me zien, wat ik steeds mag horen. Volkomen verzoening van al je zonden. Hoe is het mogelijk? Omdat ik je hoge priester ben. En daarom de aansporing van vers 16. Om niet alleen naar die hoge priester te kijken, zeg maar ook tot hem te komen. Te komen tot de troon van de genade. Belijden, weten, geloven dat Jezus hoge priester is. Dat is één. Dat is vers 14 zou je kunnen zeggen. Maar vers 16 is er ook. Komen. In beweging komen. Gaan. Nu je weet dat hij hoge priester is. Een grootse, een unieke. Niet blijven zitten waar je zit. Om welke reden ook. En ook niet blijven hangen. In van alles en nog wat. Ook niet blijven hangen in je eigen zwakheden. Want wij hebben een hoge priester. En niet zomaar één. Eén die echt iets kan. We mogen komen tot de troon van de genade. Hoe moet ik dan aan denken? Nog een keer die hoge priester en die tabernakel. Die hoge priester ging dus dat allerheiligste binnen en dan stond hij bij de ark. En die ark, jongens en meisjes, was natuurlijk veel meer voor de Israëlieten dan een houten kist met wat goud. Bij die ark dachten ze aan een troon. Die ark was voor hen de troon van God. Ze wisten daar achter dat gordijn, daar boven die ark, daar woont God. De troon van Hebreeën 4 is ook de troon van God. En de aansporing is dus om te komen, om te gaan tot die troon, tot de troon van God. Maar kan dat dan zomaar? En mag dat dan zomaar? Nou ja, zomaar niet, maar het mag en het kan. Omdat Christus ook daar is, bij die troon. En dankzij hem, Jezus, Zoon van God, is die troon van God, de Heilige, een genadetroon. Een plek waar je ontferming, barmhartigheid ontvangt en genade vindt. Als ik die dan daar vind, dan moet ik die ook daar zoeken. Dankzij Christus tref ik daar een genadige God die me niet onmiddellijk afrekent op mijn falen en feilen hier beneden, maar die om Jezus wil me genadig vergeeft en in alles wat ik mis genadig geloof en volharding en gehoorzaamheid geeft. Daarom niet blijven zitten waar je zit, maar met vrijmoedigheid, laat je niet tegenhouden, komen naderen tot de troon van de genade. Vrijmoedig, dat is niet vrijpostig, maar wel met heel veel overtuiging. Want dan zul je ontdekken dat je een God treft die door en door met je bewogen is. En die je gunstig is gestemd. Zo moet je vers 16 lezen. En waarin laat hij je dat merken? Daarin dat hij je komen tot hem beantwoordt. En hij beantwoordt je komen tot hem door je te helpen. Zo ging dat in de woestijn, zo gaat dat nog. God schoot zijn volk onderweg te hulp. Mijn hulp is van de Heere alleen. Hulp in mijn zwakheden, meer dan één. Hulp in verleidingen en beproeving. Hulp in concreet geloven en christen zijn. Hulp in de navolging van Hem. Naderen tot de troon van de genade, hoe dan? Hoe kun je, jongens en meisjes, dicht bij God in de hemel, bij zijn troon komen? Langs de trap van het gebed. Wist je dat? De Heere God laat uit zijn hemel een trap naar beneden. Hij leerde jou en mij bidden. En langs die trap, en ik zou zeggen, neem hem elke dag, kom je dicht bij God uit. Wist je dat dat bidden is? Heel dicht bij God uitkomen. Bij die troon van God, waar ook Jezus is. Achter die wolk komen, zeg maar. En als we dan bidden, dan nemen we alles mee. Want Hij kan het allemaal aan. Alles wat je hier beneden drukt, bezwaart. Al je vragen en zorgen. Al je falen en je nederlagen. Alles wat je te beleiden hebt, niet laten liggen. Daar brengen. En dan mag je rekenen op deze grootse hoge priester. Die jou en mijn namen draagt op zijn schouder en op zijn hart. Zoals de hoge priester deed. De namen van het volk gegraveerd in edelstenen op zijn schouder en op zijn borst. En op ons gebed. En soms is bidden niet zoveel dan meer dan stamelen, een zucht omhoog. Geeft Hij je zijn vergeving. Geeft Hij je zijn kracht. Geeft Hij je van zijn geest. Geeft Hij je geloof en uithoudingsvermogen. In mijn zwakheid is Hij me genadig nabij. Hoe kunnen we naderen tot de troon van de genade? Via de route van het gebed, maar er is nog een route. Komen tot de troon van de genade, dat is ook gewoon naar de kerk komen. God gaf zijn volk in de woestijn niet voor niks een tabernakel. Een huis, een plek waar Hij koos met mensen samen te komen onderweg. Een plek waar de ark stond. Hij die ver is, is ons daar en zo op die ongedachte manier nabij. Wie verzint het? Hij bedacht het. Daarom, wij moeten onderweg gewoon steeds maar die afslag nemen naar de kerk. Omdat naar de kerk komen niets minder is dan komen voor Gods aangezicht. Misschien moeten we het weer leren om zo naar kerk en kerkgang te kijken. Nota bene, naar de kerk gaan is komen voor Gods aangezicht. Net als die Israëlieten toen in de tabernakel, mag ik daar en dan even dicht bij God zijn. Bij de troon van de genade zijn. Op die plek waar ik hier en nu ontferming ontvang en genade vind. Dat wil ik niet missen. En dat is de ontferming en de genade die ervaar ik juist dan op dat moment dat Hij naar mij hier in deze wereld omziet. Om me geeft. Zichzelf geeft. Me niet aan mijn lot overlaat, maar me hier opraapt. Werkelijk helpt. Die ene afslag naar de kerk. Om opnieuw te horen, ervan op te horen. Het weer te weten wat je soms weer kwijt bent. Dat Hij die ver is, nabij is. Weer te weten in wie je mag geloven. Hij, mijn heiland, is niets minder dan mijn hoogpriester. Eén die helpt als geen ander. Hemelvaart. Wat moet ik ermee? Het is een hoogtepunt. Nu zie ik het. Het is waar. Amen. Laten we samen bidden. Kom, o Geest van God gegeven, zelf ook God van eeuwigheid. Kom met kracht en liefde tevens en vervul ons tallentijd. Laat uw liefdevolle gloed diep doordringen ons eigen gemoed. Wil steeds in ons hart getuigen dat wij nu Gods kinderen zijn. Help ons om voor Hem te buigen, ook al treft ons nood en pijn. Waar de Vader ons ook leidt, troost ons met barmhartigheid. Vuur ons aan tot God te treden, geef aan ons vrijmoedigheid. En laat ons dan telkens zeker weten dat U al ons bidden leidt. Pas als U ons bidden leert, wordt Gods naam daardoor geëerd. Doe ons hier beneden sterk in U geloven. Zorg dat duivel, nood of spot nooit het geloof van ons kan roven. Wees U voor ons het zwaard van God. Geef het woord uw eigen levenskracht. Laat het lichten in onze nacht. Wij loven U, Vader, Zoon en Heilige Geest, te ere tot in eeuwigheid. Amen. We zingen het prachtige lied, tenslotte, lied 327 uit Weerklank. Halleluja, zing voor Jezus, zittend aan Gods rechterhand. Jezus, voorspraak, vriend, verlosser, hoge priester, pleit voor mij. Lied 327, 1, 2 en 3. Gaat u heen in vrede, ontvang de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest de Trooster, met en voor u en jullie allen. Amen.